Goedenavond, broeders en zusters. Met grote vreugde ben ik weer in de leemkuil. Het was een heel avontuur in Israël. We dachten gewoon op vakantie te gaan. Maar dat is heel anders gelopen. Op wonderlijke wijze kwamen we in Israël, want een dag later was er een negatief reisadvies. En op wonderlijke wijze zijn we ook weer teruggekomen in Nederland. Want die vliegmaatschappij die vloog niet meer. En de tijd in Israël was van bijzondere waarde. Het is nou de derde oorlog die ik daar persoonlijk heb meegemaakt. En juist in de tijd van de oorlog hebben de mensen vragen. En dat hebben we vanavond ook gehoord over de eeuwigheid. En wat gebeurt er met mij als ik sterf? En het zijn gouden kansen voor een evangelist. Het is een rumoerige tijd. Maar ik heb vanavond al gehoord dat jullie ook een boodschap gekregen hebben van broeder Feike van der Velde over Matteüs 24. Dus wees niet verrast, het moet zo gaan. Maar Jezus komt. En het zijn allemaal tekenen van de tijden. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar in dat alles hebben wij hoop. Hebben wij rust. Hebben wij vrede. En hebben wij een boodschap voor de wereld. Zullen we de Heere danken en bidden voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat ik hier vanavond weer gezond mag staan. Dat mijn vrouw ook weer gezond thuis mag zijn. Het is zo enerverend geweest. En het ging helemaal niet op ons, Heer. Maar je ziet zoveel leed en zoveel pijn en zoveel angst. En dan kan je vertellen over die vredestichter. Over die levensvorst. Over dat geweldige evangelie. Want wij geloven ten diepste dat het antwoord voor deze wereld is uw dood en uw opstanding. Heer, we hebben vanavond al gezongen en gesproken over uw bloed en over bloed. Heer, het is uw kostbaar bloed geweest wat gevloeid heeft, waarna uw gemeente geboren is. Heer, en ik dank u voor uw kostbaar bloed dat nog steeds warm is, dat niets van zijn kracht verloren heeft. Heer, en vanavond komen we bij elkaar rondom uw woord. En we willen horen wat u te vertellen heeft, Heer. Ik wil u loven en prijzen dat we mogen zien naar het leven van een kroongetuige, Stefanus. Niet om hem te vereren, maar wel in te zien wat mogelijk is, ook voor ons. Want wij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen. Heer, komt u met die boodschap vanavond tot uw doel. Heer, dat is mijn grote verlangen. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons draagt door het leven. Velen van ons kennen elkaar al vele, vele jaren. En elke keer als we elkaar zien, dan worden we door elkaar bemoedigd. Want zoals wij zelf gedragen worden, worden ook die anderen gedragen. En we zijn met elkaar op reis naar het nieuwe Jeruzalem. U heeft het laatste hoofdstuk geschreven. En eens zal alles in allen zijn. En u, Heer Jezus, komt toe alle eer. Dank u wel, Heer, dat vanavond ook de concentratie op u is. Het gaat hier om die ene naam die ons gegeven is. En daar loven wij u voor, Heer, want dat is uw mooie naam. En daar danken wij u voor dat we die constant uit mogen spreken. Want in de naam van de Heer Jezus zijn wij behouden. En in de naam van de Heer Jezus zijn wij gered. Heren, en er is geen andere naam onder de hemel. En daarom zijn we zo blij dat u ons de mogelijkheid schenkt om weer eens bij elkaar te mogen zijn met die naam op onze lippen en in ons hart. Komt u maar heerlijk tot uw doel vanavond in Jezus' naam. Amen. We gaan een heerlijk lied zingen weer. Johan de Heer 8, 47. Rust mijn ziel, uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Er is één belangrijk iets wat Paulus ook heeft moeten leren is, ik heb geleerd tevreden te zijn. Dat is een geweldige schat als je in tevredenheid leeft hier op aarde. Daar doe je de Heere God ontzettend veel plezier mee. En dat moet je leren, dat kun je niet lezen in een boek. Dat moet je persoonlijk leren onder allerlei omstandigheden, in een paleis of in een gevangenis, zoals Paulus, tevreden te zijn. Vanavond wil ik spreken over een kroongetuige en zijn naam is Stefanus. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik beginnen met Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1. En daarna de schriftlezing van deze avond. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1. Lucas heeft twee boeken geschreven in het Nieuwe Testament. Lucas was geen Jood. Lucas was een dokter van beroep, een historicus. Een broeder die in harmonie samenwerkte met Paulus. En hij heeft wel 25% van het Nieuwe Testament geschreven aan een belangrijke Romein, Theophilus. En deze twee boeken die Lucas geschreven heeft, hebben een belangrijke, belangrijke waarheid wat betreft het leven van de Heer Jezus, fysiek, en het leven van zijn gemeente, geestelijk. In hoofdstuk 1 van Lucas vinden we de voorbereiding. In Handelingen 1 vinden we de voorbereiding. In Lucas 2 zien we de geboorte van de Heer Jezus. In Handelingen 2 ontmoeten we de geboorte van zijn gemeente. En toen de Heere God zei, het is niet goed voor de mens dat hij alleen zij, zei hij dat in eerste instantie fysiek tegen Adam. Maar het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. We hebben ook een tweede Adam, de laatste Adam. En de gemeente van Jezus Christus is de tweede Eva. En wij zijn en zijn lichaam en zijn bruid. En dat is een geweldig perspectief om mee te leven. En dat werk wat de Heer Jezus hier op aarde begonnen is, datzelfde werk gaat Hij mee door zijn gemeente. Daarom zei hij ook, het is beter dat ik heen ga, anders kan de Heilige Geest niet komen. En dan moet u kijken wat er staat in Handeling 1 vers 1. Het eerste boek, dat is het Evangelie van Lucas, heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dus de Heer Jezus is iets begonnen in Bethlehem. Maar dat werk wat hij begonnen is, dat gaat nog steeds door vandaag. Waar u bent als gelovige, daar is Christus. En daarom eindigt het boek van Handelingen ook heel open. Vrijmoedig verkondigden ze het evangelie. En in die periode leven wij nog steeds. En dat is ontzettend fascinerend. Want ook in Handelingen, wat begon in Jeruzalem, Samaria en ook naar de heidenen, waren broeders die gevuld waren met de Heilige Geest. En we gaan eens kijken wat de vrucht is van dat leven waarin de Heer Jezus tot volheid kan komen in ons. Gaat u mee naar Handelingen 6. Handelingen 6. En daarna gaan we zingen, één naam is onze hoop. Handelingen 6, we lezen van 1 tot 15. Het is te mooi om het half af te breken. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten, kijkt u eens, het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. Mannen die vol zijn van de Heilige Geest en vol van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde eenheid heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man van geloof en van de Heilige Geest. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaas, een proseliet uit Antiochië. Dit waren allemaal Hellenistische Joden. Je ziet het, het zijn geen Hebreeuwse namen. En om die weduwe te verzorgen. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En moet u kijken wat er gebeurt. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters, religieuze Joden, werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol geloof en vol van kracht, geroepen om diaken te zijn, maar hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dat was de bediening van een apostel. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Sicilië, Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, dus de tempel, en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Yeshua, Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Dus er werd gezegd, Stefanus is anti-Mozes. Moet u kijken wat er nu gebeurt. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op Stefanus gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Er werd van hem gezegd dat hij tegen Mozes was en toen ze hem aankeken, leek hij op Mozes. Want toen Mozes van de berg kwam, straalde zijn gezicht. We gaan een heerlijk lied zingen. Wat een prachtig lied ook over die hoop die wij mogen hebben. Wel, vanavond wil ik gewoon ook een stukje getuigenis geven van van een broeder die mij ook na aan het hart gaat. Toen ik nog in de woestijn leefde, in de Sinaï, was daar een Joodse jongen en die werkte in het restaurant. En zijn naam is Dov Avnon. En ik nodig hem uit in mijn tent en we hadden gesprekken en andere Joodse broeders hadden gesprekken. En uiteindelijk gaf Dov ook zijn hart aan Yeshua, aan de Heer Jezus. Hij wilde eigenlijk toch wel na zijn legertijd Israël verlaten. Ik zeg, nou, kom maar mee. Mijn ouders waren toen nog een stuk jonger. En hij mocht bij mijn ouders wonen. En hij ging ook bij mijn vader in de zaak helpen. En hij ontmoette mijn zus. En die zus heeft een vriendin. En ja hoor, de vonk vloog over. En ze zijn getrouwd. En ze kregen 3 prachtige kinderen. En ze wonen nu nog steeds hier in Nederland in Schalkwijk. Alle kinderen zijn ook later als Joodse jongeren naar Israël gegaan om hun dienstplicht te vervullen. Zo hadden ze een Israëlische nationaliteit en een Nederlandse nationaliteit. Toen ik terugkwam uit Israël van de week en ik zag die hele rij vlaggen bij die vliegtuigen, toen zag ik ook de Israëlische vlag. In het begin wist ik niet precies waarom er zoveel vlaggen waren, maar ik denk, dat zal wel zijn omdat er mensen van die nationaliteiten in dat vliegtuig waren. En ja, en toen kwam ik te horen dat zijn jongste zoon, Itamar, links van de foto, die was in dat vliegtuig op weg naar Australië om te studeren. En het mooie wat ik vanavond mag vertellen, een week hiervoor, want dat was nogal een wilde jongen, had hij tegen zijn vader verteld dat hij zo dankbaar is met zijn opvoeding, maar dat hij bovenal dankbaar is dat de Heer Jezus ook voor hem gestorven, opgestaan is en ook in zijn hart is komen wonen. Dat was een week voor deze vlucht. Itamar is bij de Heer Jezus. En de hele week zijn Dov en zijn vrouw Jeanette in Eindhoven geweest. En op een gegeven moment kwam er zo'n marechaussee-soldaat. En die zegt, jullie zijn zo rustig. En toen kon hij vertellen, wij zijn rustig omdat we weten waar onze zoon is. Zo zeker dat jullie weten dat die lichaamsdelen dood zijn, zo zeker weet ik dat mijn zoon leeft bij de troon van Jezus. En toen het AD kwam en iedereen gaf zo'n kort getuigenis hoe ze zich voelen, toen kon Dov vertellen, ik ben dankbaar dat ik hem altijd van de Heer Jezus verteld heb. Amen. Vertel het uw kinderen maar. 23 jaar had hij er niets mee gedaan. Maar een week voordat hij in dat vliegtuig stapte, zei hij, papa, dank je wel. Ik heb Jezus in mijn hart. En in het begin, en toen was ik nog in Israël, toen kwam het bericht, er was geen ene Jood in het vliegveld. Maar ja, dat was wel waar. Dus wat kreeg de vader van Dov in Tivon, Kiryat Tivon, in Israël? Die kreeg al de nieuwsmensen om zich heen, want hij had ook gevochten in Gaza in 2006. Het is dus een heel groot getuigenis geworden, want niet alleen vertelt de vader van Dov over zijn kleinzoon, maar ook van het geloof van zijn kleinzoon. En dat opa zeker weet dat hij zijn kleinzoon bij de Heere in de hemel is. Ziet u wat hier gebeurt? Dov die krijgt, ik weet niet hoeveel aanzoeken om artikelen te vertellen, om interviews te houden, ook van de hele Joodse wereld. Hij gaat maandag naar zijn vader toe om zijn vader te ondersteunen, want die is al 96 en heeft niet zoveel kracht meer, maar het kopje is nog goed. En hij gaat daar ook getuigen van het geloof van zijn zoon. En soms zijn er van deze drastische dingen nodig voor mensen om wakker geschud te worden. Het leven van Itamar was niet voor niets. En daar vanavond gaan we kijken naar dat leven van Stefanus. En daar hoop ik u zo mee te verwarmen. Ik heb dit ook niet zo kunnen voorbereiden. Ik wist niet dat die Joodse vlag daarheen als gevolg van de zoon van mijn geestelijke kind. Maar dat heeft de Heere God voorbereid om vanavond heerlijk tot ons doel te kunnen komen door deze broeder Stefanus. De Heer Jezus in de bovenzaal had het al reeds gezegd. Hij had gezegd, denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen zij ook jullie vervolgen. Een belofte vanuit Gods woord, 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Waarom? Omdat wij als gelovigen overgebracht zijn uit het domein van Satan in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De geestelijke strijd is geen optie. De geestelijke strijd, broeders en zusters, is een werkelijkheid. Wij allen die wederom geboren zijn door de Geest van God, hebben te maken met geestelijke strijd. Daar kom je niet omheen. Nou, hoe is hier de situatie? Wij hebben hier een groeiprobleem, een groeipijnprobleem. Want de gemeente, die groeide de pan uit. Binnen een paar weken waren daar duizenden mensen. En het was het Pinksterfeest, dus u weet dat wel, ook met Loofhuttenfeest, als u naar Israël gaat, normalerwijze, dan zijn daar mensen uit alle volkeren bij elkaar. Maar ja, zo was dat ook met het Pinksterfeest. Daar waren ze aan het vieren, de Israëlische Joden, maar ook de Hellenistische Joden uit de Griekse wereld. Uit Griekenland, uit Iran, uit Irak, uit Syrië. Van overal waren de Joden gekomen om het Pinksterfeest te vieren. En tijdens het Pinksterfeest en na het Pinksterfeest werden ze gearresteerd door het evangelie van Jezus Christus. En was daar de gemeente in Jeruzalem geboren en gaan groeien. En wat krijg je opeens? Een innerlijk probleem, want de buitenlandse Joden voelen zich achtergezet met de binnenlandse Joden. Een typisch probleem. Maar de oudsten namen het wel serieus. Want als er eenmaal gemor begint in de gemeente, dan kan het uitlopen naar een splitsing. En een van de grotere dingen die gebeurd zijn na de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus sprak, is die geweldige eensgezindheid. Johannes en Petrus gingen samen naar de tempel. Eensgezind predikten ze het evangelie. En eendracht maakt macht. En wat is een van de grote aanvallen van de duivel is om twee strijd te brengen. We weten er allemaal wel wat vanaf. En dat gevaar lag hier. En wat zien we? De oudsten nemen het serieus. Zij nemen hier tijd voor. En ze zien, nu lopen wij gevaar, want de prediking van het woord van God is in gevaar. Het kan gebeuren dat wij nu zo druk worden met alle weduwen, dat wij geen tijd meer hebben voor het gebed en dat wij geen tijd meer hebben voor het woord van God. Kijk, als er een crisis komt in je gezin of in de gemeente, is het gezond en goed om zelfonderzoek te doen. En eerlijk te zijn, zoals deze oudste, ja, wij hebben niet goed opgelet. Wij hebben niet goed opgelet, we hadden moeten delegeren. En dit vind ik mooi, dat ze kiezen om een deel van de oplossing te worden door in te zien, hier moeten wij wat aan doen. En wat doen ze? Ze gaan broeders uitkiezen met Hellenistische namen. En dat vind ik ook zo mooi. Als er een probleem is, dan hebben we een kans voor zelfonderzoek, maar we hebben ook een kans om elkaar liefde en waardering te tonen. Liefde en waardering in de gemeente van Jezus Christus, volgens Romeinen 12 vers 10. En wat zien we dan? Dan worden daar 7 mannen uitgekozen. En er is iets wat gezien wordt in deze mannen. Zij lopen daar zelf niet mee rond met een mooie badge. Ik ben vol. Nee, anderen zagen dat deze mannen vol waren. Dat deze mannen een goed getuigenis hadden. En daar wil ik toch wel even over naspreken, over dat woord vol. Want Stefanus was vol. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij was vol van kracht. Hij was vol van wijsheid. Dat is een belofte in Lucas 21, dat wij de wijsheid uit de hemel zullen ontvangen. Maar hij was ook vol van het woord van God. Want het langste hoofdstuk is de prediking van Stefanus. En de Heere kwam hem nabij om in deze benarde situatie met de hulp van de Heilige Geest een klaar duidelijke boodschap neer te leggen die mensen tot prikkeling bracht. Stefanus was vol. Het eerste wat ik wil zeggen over het woord vol is, dat is gevaarlijk. Als je vol bent en je leeft onder de invloed van de Heilige Geest en je verlangt alleen maar dat de Heere Jezus tot zijn doel komt, dat hij verheerlijkt wordt, want in het hele hoofdstuk 7 wordt niets over hemzelf verteld, dan loop je gevaar. Want dan wordt de tegenstander geïrriteerd. Ik denk maar even aan Somalië, waar die, hoe heet ze ook met die kleine bootjes, hoe heten zulke mensen? Die grote schepen proberen, ja? Piraten, oeh, spannend jongens, het wordt nog wat spannend vanavond. Maar als die jongens van Somalië op dat strand onder die palmboom in de verte kijken en ze zien er een leeg schip voorbij varen, worden ze niet enthousiast of zenuwachtig, worden ze ook niet agressief, maar komt daar een vol schip voorbij, dan komt de actie. En dan hebben ze er ook alles voor over om dat schip te kapen. En daarom ook, hier is Stefanus. Anderen zien en anderen zeggen, deze broeder is vol. En dat heeft altijd gevolgen. Dat is gevaarlijk. Want de vijand irriteer je dan. Want als jij vol bent van Gods geest en niet jouw eigen geest, groeit het koninkrijk van God. En daar krijg je een reactie op. En dat zien we ook hier. Het probleem is opgelost en als je een probleem op een godvrezende wijze oplost, dan kom je altijd bij vers 7. Dan schiet de duivel zich weer eens een keer in zijn eigen voet. Want wat lezen we in vers 7? Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En dat is, ja, dat is echt een groot wonder. Als religieuze mensen tot levend geloof komen. En zij die in Israël dienen weten ook wel dat die orthodoxe joden moeilijk te bereiken zijn. Ja, ze lopen ook zo snel, dus het is soms moeilijk om ze in te halen. Maar om eens een goed gesprek met ze te hebben, dat is moeilijk. En ze weten wel beter hoor. Maar als je dat dan leest, dat priesters tot geloof komen, dan denk je, ja, hier is de Heilige Geest heel sterk aan het werk. En het gevolg van deze crisis is glorieus. Het is opgelost, er is gedelegeerd. Zij gaan door met het gebed. Zij gaan door met de prediking van het woord van God. Want de prediking van het woord van God spreekt van de Zoon van God. En het woord van God verbreidde zich. Nu gaan we naar vers 8. Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Stefanus was geroepen als diaken, als dienstknecht. Maar daar lezen we helemaal niets over. We lezen niet dat hij de toiletten schoonmaakte, dat hij de weduwe bezocht, dat hij de stoelen recht zette. Maar dat deed hij wel en daar was hij voor geroepen. Wat we wel van hem lezen is dat er grote wonderen en tekenen gebeuren door die diaken Stefanus. De mens had hem geroepen als diaken, maar God had hem geroepen als apostel. Ik kan me nog herinneren die jaren, Vele jaren dat ik dacht, ik ben goed om de tent schoon te maken, om een kopje thee te brengen, om ze met een lachje en een huk even uit te nodigen, maar het evangelie uitleggen, dat lukt me nooit. En ik had ook broeders bij me, nou die konden praten als brugman. Dus ik bracht de mensen maar binnen en dan gaf ik ze een kopje thee en dan stond ik erbij en ik keek ernaar. Want dat was mijn roeping. En opeens werden die twee broeders moe. En toen sprak ik van de verloren zoon. En de verraste zoon. En de liefdevolle vader. En het raakte harten. En die twee broeders die altijd gesproken hadden, die zeggen, joh, maar jij kan ook van de Heer Jezus praten. Nou ben jij aan de beurt. En daarom sta ik hier vanavond. Ik had het, degene die het meest verrast is dat hij voor mensen staat te predigen het woord van God, dat ben ik zelf. God heeft mij hier geplaatst. Dat geloof ik. Dat weet ik. Want dat was helemaal mijn doel niet. Mijn enige doel was dat ik de Heer Jezus beter zou leren kennen door zijn woord. En dat ik mensen van hem zou mogen vertellen. En nou sta ik hier voor veel mensen. Overal in de wereld. Maar dat heeft God gedaan. Kom hoger, mijn vriend. Hoorde ik ook eens zeggen. En zo was dat ook bij Stefanus. Hij was geroepen als dienstknecht. Hij was geroepen als diaken. Maar hij doet het werk van een apostel. En er gebeuren, net als bij de apostelen, tekenen en wonderen. Moet je niet bang voor zijn hoor. Want God is een God van wonderen. En wij mogen verwachten dat God wonderen verricht. Ik geloof dat wij maar een paar wonderen doorhebben van de vele wonderen die iedere dag met ons gebeuren. Ik denk dat er veel meer wonderen gebeuren met ons iedere dag dan dat wij doorhebben. Maar we mogen getuigenis geven. Broeder Henk heeft getuigd van wonderen die gebeurd zijn. Ik heb vanavond ook getuigd van wonderen die gebeurd zijn. Dat wij naar Israël konden. Dat wij met die mensen mochten spreken. En dat ging door van de vroege morgen tot de late avond. Het was een wonder dat we er waren. En God is een God van wonder. Het is een wonderlijk leven als God in je woont. En dat zien we hier ook. Maar tijdens die bediening, waarin Stefanus niets verkeerds deed. Hij had een bezem in zijn hand en een Bijbel. En met een Bijbel en een bezem wekte die toch irritatie op. Weet u waarom? Omdat hij de naam van de Heer Jezus proclameert. En als je de naam van de Heer Jezus proclameert, dan krijg je altijd een reactie. En dat zien we hier ook, want er komt een redetwisting. Nou, redetwisten, dat is vechten met je mond. Dat moet je niet doen. En wie was daar? Daar was één broeder uit Sicilië, Saulus. En ik geloof dat Saulus voor de eerste keer in zijn leven iemand ontmoette die hem de baas was. En mensen die dat niet gewend zijn, die balen als een stekker. Heeft u dat wel eens met die sport, hè? Dan hebben ze zilver. En dan staan ze te huilen met een zilveren medaille. Mensen, ik heb me ooit eens een keertje een zwem A-diplomaatje gehaald. En ben er nog steeds trots op. En dan hebben ze van de hele wereld een zilveren medaille. En dan staan ze te huilen. Want ja, ze hebben geen goud. En er is maar één prijs en dat is goud. Het is goed hoor. Maar dat zie ik zo voor me als ik denk aan Saulus. Saulus was vol ijver. Saulus was zo in volle overtuiging dat hij de wijsheid in pacht had. Want hij had geleefd aan de voeten van Gamaliel. Zijn ouders waren fariseers. En toen kwam hij iemand tegen die hem op theologisch gebied de baas was. Dat was niet van hemzelf, dat was hem gegeven. Lezen we toch eventjes Lucas 21 vers 15, daar vinden we die belofte. Lucas 21 vers 15. Lucas 21, want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Ziet u dat in Lucas 21 vers 15, toen de Heer Jezus nog met hen wandelde, beloofde hij hen dat ze eens de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat is de geest van wijsheid. En daar kan niemand tegenop. In Jacobus 3 vers 17 staat ook de wijsheid van boven is vol vrede. En wij die geloven, wij weten meer op onze knieën dan wereldregeerders op hun tenen. Want als je de Heere Jezus kent en je kent zijn woord, dan weet je waar het naartoe gaat. Dan geeft hij je zijn eigen wijsheid. En in Christus is alle wijsheid. En alle wijsheid is in ons. Positioneel zijn wij volmaakt, Kolossen 2 vers 19. En daar moeten we in gaan staan hoor. Want wij weten dat alle dingen ten goede werken, maar wij weten soms niet wat we zeggen moeten. Maar daar krijgen wij de hulp van de Heilige Geest, die ons een wijsheid geeft. Dan we zeggen, waar heb ik dat nou toch vandaan? Heeft u dat wel eens toevallig met een gesprek? Dan denk ik, jongen, heb ik dat nou toch gezegd? Ja, dat is de Heilige Geest. Dat is de hulp van God. Die is beloofd een wijsheid die niemand kan weerstaan. En zo sprak Stefanus. Ze konden niet tegen hem op. Nou ja, wat doen ze dan? Dan brengen ze mensen, valse getuigen, en dan gaan ze spreken over dingen die Stefanus gezegd heeft, maar uit zijn verband. Je kan alles wat je zegt uit zijn verband doorgeven. Hij had gesproken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Kijk, je kunt wel eens naar een winkel gaan en dan kijk je naar de datum en denk je, oeh, nee, die koop ik niet, want die heeft zijn datum bereikt. En hier zijn die Joden, maar they were out of date. De datum van de wet was voorbij, want in Colossense 1 vers 24, daar is de wet naar het kruis gegaan. Colossense 1 vers 24, daar staat, ik verblijf me in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Even kijken, waar staat dat ook alweer? Hè? Nee, dat staat er helemaal niet. Maar goed, Christus is het einde der wet. Christus heeft de wet vervuld. En we leven niet meer onder Mozes, maar we leven onder de genade. Ze zeggen hier, jij was tegen Mozes. Jij bent tegen de heilige plaats. En dan zegt Stefanus helemaal niets, maar zijn gezicht straalt als een engel. En na deze beschuldiging gaat hij in hoofdstuk 7 een betoog houden, broeders en zusters. En dat betoog, dat is alleen maar doordat hij geholpen is door de Heilige Geest. Doordat hij vol is van wijsheid. Hij is vol. En hij geeft door aan het volk de geschiedenis van hun volk. Want de geschiedenis van Israël is de geschiedenis van Gods ingrijpen in deze wereld. Gods woord, God werd al lang aanbeden voordat er een tempel was. Kijk maar naar Abraham, die wandelde in geloof. Er werd ook gesproken van de weerstand die zij die schaduwbeelden waren van de Heer Jezus constant ervaarden. De eerste was Jozef. Zijn broers waren jaloers. Maar toch werd Jozef hun redder. En dan Mozes. Mozes werd afgewezen door zijn volk de eerste keer. Maar het was wel Mozes die hen uitleidde uit het land Egypte. En wees op de profeet. En dan de profeten die gedood werden. Afijn, als u dat rustig leest, want dat komt vanavond niet helemaal tot zijn recht. Maar dan ziet u een probleem met het Joodse volk. Het probleem is dat ze de eerste keer constant zij die gezonden zijn, afwijzen. Jozef werd afgewezen. Het is ook de tweede keer als de broeders bij Jozef komen, dat hij zich openbaart. De eerste keer, Mozes werd afgewezen op 40-jarige leeftijd. En het is de tweede keer, als hij bij ze komt, dat ze hem aanvaarden. Hier staat ook over David. Als jonge jongen werd hij afgewezen. Maar de tweede keer werd hij aanvaard. Jozef als verspieder afgewezen, maar de tweede keer werd hij aanvaard. En Stefanus geeft deze geschiedenis, geeft deze voorbeelden van Jozef, van Mozes, van David, van Jozua, om hen bij de climax te brengen, bij de Heer Jezus, die ook de eerste keer afgewezen is. En dan zegt hij, ik gun jullie het evangelie zo. Ik bied jullie vergeving. En daarom kom tot berouw en kom tot bekering, weet u. In hoofdstuk 2 komen er 3000 Joodse mensen tot bekering. In hoofdstuk 3 krijgen ze te horen van Petrus, jullie deden het in onwetendheid. En wat betekent dat? Vanaf het kruis had de Heer Jezus geroepen, Vader, vergeef het hun. Weet u wat de Heere God hier het Joodse volk aanbood? Een vrijstad. Want daar mocht je wonen, zonder veroordeling. Daar mocht je leven, daar mocht je veilig zijn. Dat is die toevlucht. Weet u wat toevlucht betekent in het Hebreeuws? Mokum. Net als Amsterdam was een toevlucht voor het Joodse volk. En dat waren die vrijsteden, die 6 vrijsteden. Maar hier komt de 7e vrijstad in beeld. De Heer Jezus Christus. Hij biedt hen vergeving. Hij biedt hen een toevlucht om naartoe te komen. Maar dan moeten wij het wel aanvaarden. In hoofdstuk 2 aanvaarden ze de vrijstad. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 aanvaarden ze de vrijstad. Maar wat gebeurt hier in hoofdstuk 6 toen diezelfde vrijstad aangeboden werd? Want Stefanus vergeeft het hun wat ze doen. Net als de Heer Jezus. Zij verharden hun hart. En de klei wordt hard door de zon. De boter wordt zacht door de zon. Het is hetzelfde evangelie. Maar bij de ene brengt het voort een verharding. En bij de andere brengt het voort verzachting. En het is hetzelfde evangelie. En hier is Stefanus. En hij krijgt door de hulp van de Heilige Geest een heel klare boodschap wat betreft hun geschiedenis. Niemand had erom gevraagd. Maar hij krijgt die mogelijkheid en hij neemt die mogelijkheid. Wat is dat nou met mensen die vol zijn van Gods geest? Nou, als je dus in Israël bent en je hoort die Hamas en je weet dat die mensen gewoon niets meer om hun leven geven. Toen die kaping was vroeger van de PLO met vliegtuigen, vroeger zo'n vrouwelijke kaapster. Bent u niet bang om te sterven? Ze zei, toen ik mij aanmeldde bij de PLO, was het moment dat ik stierf. Zij sterven voor een ideologie. Zij sterven voor een droom. En vaak gaat dat gepaard met veel geweld en veel verdriet. Maar hoe zit het nou met ons die vol zijn van de Heer Jezus? Dan gebeurt er wat waarin het leven, nog het sterven, het belangrijkste is. Dat gaat verdwijnen. Paulus zegt dat heel mooi in Romeinen 14 vers 8. Daar zegt hij, het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heren. Het belangrijkste in ons leven is niet meer dat wij leven of sterven. Want die angel van de dood is weggenomen. Er is geen angst om te sterven, want het leven is met Christus. Het sterven is gewin, het beste komt nog. Dus de nadruk ligt niet bij het leven of bij het sterven. De nadruk ligt als geestgevulde christenen of wij bij des Heren horen. Of we bij de Heren horen. En weet u, de Heer Jezus weende niet zomaar over Jeruzalem. De Heer Jezus weende over Jeruzalem. De Heer Jezus weende over het Joodse volk, omdat het Joodse volk besloot om door te leven in ongeloof. En Stefanus zegt hier harde woorden. Maar het is niet omdat hij niet van ze houdt. Hij gunt hen het eeuwig leven. Hij gunt hem om bij des Heren te mogen leven. En daarom confronteert hij hen met hun verleden. En zegt, joh, er zit een patroon in het hart van het Joodse volk. Tot op heden toe. Hardnekkig. Eigenwijs. U moest eens weten wat voor woorden je naar je hoofd krijgt als je de naam van Yeshua noemt. Er is zoveel haat, maar aan de andere kant zijn er zovelen, oh dat moet ik gelijk vertellen, die ja zeggen tegen de Heer Jezus. Er zijn vandaag meer dan 60 officieren die wederom geboren zijn. Er is ook een zoon van een voorganger, Pniel uit Tiberias, Daniel Zahav, en zijn zoon is piloot. En toen ze hoorden dat hij een Messiaanse Jood was, kreeg hij gelijk hulp. Want door de jaren heen, en nu spreek ik over 30, 40 jaar, hebben de Messiaanse Joden goed getuigenis gegeven in het leger als trouwe soldaten. Als rustige soldaten. Als volhardende soldaten. En het feit dat je gelooft in de Heer Jezus, krijg je in het leger van Israël een streepje voor. Hoort u wat ik zeg? Niet dat je die baan niet krijgt. De zoon, de dochter van de kolonel die ik tot de Heer Jezus mocht brengen, is in het leger. En voordat ze het leger in ging, heeft zij ook het zondagsgebed gebeden. En wandelt ze met de Heer Jezus. Na 6 weken basic training kreeg zij ontzettend veel respect voor haar commander. En op een gegeven moment zei ze tegen haar commander: ik heb respect voor je, hoe jij ons begeleid hebt deze 6 weken in onze basistraining. Weet u wat de commander zei? Want ze hadden nog nooit met elkaar privé gesproken. Jij weet toch wel waarom ik ben wie ik ben? Want ik geloof in dezelfde Yeshua als jij. Dat is vandaag aan de hand in Israël. Er komen zoveel mensen tot geloof. En ze zitten nu in alle rangen, vooral in het leger. Ik weet van jongens die nu in Gaza zijn, waar ik vorig jaar nog bijbelstudies mee gehad heb. En die getuigen daar. Bid ook voor de gelovigen in Israël. Want er gebeuren wonderlijke dingen in deze wereld. De Heer is aan het werk. Maar soms kost het wel eens een leven. En laten we daarmee besluiten. Laten we het gewoon eens leven. Lezen hoe dat eindigt hier. Want Stefanus, die pakt ze wel beet. In vers 51. Hardnekkige en onbesneden van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vader deed, zo doet u ook. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich. Wie van de profeten hebben uw vader niet vervolgd? Hoofdstuk 7, vers 52. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigde aankonden, van wie u nu verraders en moordenaars geboren bent. U, die de wet ontvangen hebt, door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede, knarsten hun tanden tegen hen. Maar hij, moet u kijken, hij was vol tijdens zijn leven, maar hij was ook vol tijdens zijn sterven. Is dat een bemoediging of is dat een bemoediging? Vol van de Heilige Geest hield zijn ogen naar de hemel gericht. Niet naar die boze mensen. Daar keek hij niet naar. Nee, hij keek naar de hemel. Daar moet ons oog gericht zijn. Want hij zag veel hoor. Kijk eens wat hij ziet. Hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, ik zie de hemelen geopend. En de zoon des mensen staan aan de rechterhand van God. Wat zag hij veel, hè, tijdens zijn sterven. Wat zag hij veel, hè, tijdens zijn sterven. Zijn ogen waren niet gericht op die boze mensen. Zijn ogen waren gericht op de hemel. En daar zag hij de Heere Jezus staan. Normaal zit hij, maar hij ging staan. En kijken wat er nog meer gebeurt. Ze wierpen hem de stad uit. Stenigden hem en getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan zie je Jezus. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan heb je een boodschap voor de wereld. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan kun je vergeven. Tijdens zijn leven had hij te maken met tegenstanders. Tijdens zijn sterven had hij te maken met tegenstanders. Maar daar was er één die hij niet zag, maar die daar wel was. En dat was Saulus. En dat moment heeft Saulus nooit vergeten. Weet u dat de familie van Stefanus gedoopt is door Paulus na zijn bekering? En hier is het zaad van het evangelie voor het eerst in het hart gezakt van Saulus. Het bloed van de martelaren is de zaad van de kerk. De kerk is ook nooit geboren zonder kostbaar bloed. En zo zien we de dood van Itamar. Bid dat het veel vrucht mag voortbrengen. De dood van Stefanus. Vandaag hoorde ik nog dat er nog nooit zoveel mensen naar het Corrie ten Boomhuis gaan. Zij is al lang gestorven. Maar zij predikt nog steeds. Amen. En toen ik die kolonel tot geloof mocht brengen. En dat ik nu mag horen dat die kinderen ook wandelen in de wegen van hun vader. En dat ze een getuige zijn in het leger. Dat doet me goed. En het is zo mijn verlangen dat u vanavond met een rijk hart naar huis gaat. Zullen wij daar de Heere voor bedanken. Vader in de hemel. Ik wil u zo bedanken, Heere, voor deze kroongetuige, Heer. En Heer, het kan misschien in ons opkomen dat we zeggen, jongen, ja, dat heb ik niet hoor. En toch hoeven we niet jaloers te zijn, want we hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen. En Stefanus kreeg deze rust en deze klaarheid en deze vrede en dit vergezicht op dat moment. En ik geloof als bij ons die tijd komt, dat u dat ook aan ons zal schenken, want bij u is geen aanzien des persoons. Heren, het is zo mijn gebed dat we leven onder de invloed van de Heilige Geest. En dat wij alleen maar ons druk maken over uw heerlijkheid. En dat wij ons druk maken niet om onze eigen geneugte, maar over de redding van mensen. Heren, ik dank u en ik loof u dat het werk van het evangelie doorbreekt. Ook vandaag daar in Gaza. Het kan zijn dat een Joodse soldaat een Arabier tegenkomt en zijn broeders in de Heer. Heer, ik dank u wel, Heere, dat uw woord nooit ledig weerkeert. En dat iedere dag er weer mensen toegevoegd worden aan uw lichaam. En daar wil ik u voor bedanken, daar wil ik u voor loven, daar wil ik u voor prijzen. In Jezus' naam. Amen. Mogen we nu dat lied zingen? Want het is zo'n mooi lied. Eén naam is onze hopen. Zullen u hem opzetten? Met mijn slotgebed wil ik ook iets voorlezen wat me nooit gelukt is om helemaal uit mijn hoofd te leren. Ook al heb ik er wel maanden op zitten tobben toen ik eens catechisatie had. Zondag 1. Welke is uw enige troost in leven en in sterven? En hier het stralende antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald en mij uit alle geweld van de duivel verlost heeft. En alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Om voortaan voor hem te leven, mij van harte gewillige en bereid maakt. Alles zit erin in zondag 1. En dat leven is het leven in overvloed. Toen we op het vliegveld stonden, toen werden we geïnterviewd voor de Israëlische nieuws van 8 uur. En toen vroegen ze, waarom ben je hier, want de hotels zijn leeg. Ik zeg, nou, Shomer Israël, de bewaarder van Israël, slaapt nog sluimert. Ben je niet bang om te sterven? Ik zeg, nee. Want mijn tijden zijn in zijn hand. En met die overtuiging mag je verder leven. Zullen we daar de Heer nog voor bedanken? Vader, wil u nog danken, Heer, voor de kansen die u ons geeft. Heer, het zijn van die momenten die we ontvangen. Stefanus kreeg opeens een open deur om te vertellen waar het op aankomt. Heer, en ik bid ook dat we deze week, ja, ook bereid zijn om het evangelie verder te vertellen. Het zij met een wandelingetje, het zij met een luisterend oor, het zij met een stukje cake, het zij met een bezoekje. Heer, iedere dag kan een groot avontuur worden. Dank u wel voor deze avond. En wat is het toch heerlijk om dit laatste lied met elkaar te mogen zingen. Van die ene naam die ons gegeven is. In Jezus naam. Amen. Tijdens het voorspel mag u uw liefdegave geven en we gaan een heerlijk lied zingen. Jezus, Jezus, enkel Jezus. Voor de zegenbede de eerste 3 liederen en na de zegenbede de laatste 3 liederen. Johan de Heer 901. Judas was een halfbroeder van de Heer Jezus, die pas na de opstanding van de Heer Jezus tot geloof gekomen is. En hij geeft ons deze woorden mee. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Heerlijk, de laatste drie versen zingen we nog uit volle borst.